Welkom bij De Eigen Koers, de podcast waarin ex-profrenner Serge Pauwels in gesprek gaat met psycholoog Pieter-Jan Kempen. Ze hebben het over koers, over psychologie en de lange weg naar het realiseren van je dromen. Een reeks voor jong wielertalent en voor iedereen die koersgerichter wil gaan leven. Ik ben jullie gastvrouw, Ine Beijen. Welkom. Tijd voor de 15e aflevering van Je Eigen Koers. Het is een vervolgaflevering. We gaan het weer al hebben over Control the Controllables. In de vorige aflevering van onze podcast hadden we het over het feit dat we moeten focussen op onszelf. We mogen niet focussen op onze tegenstanders, want die hebben we niet in de hand. Er zijn dingen, er zijn zaken die we wel in de hand hebben en daarop moeten we ons focussen. Heb ik het een beetje juist samengevat, Pieter-Jan? Ik zie je al een klein beetje bedenkelijk kijken.
Niks moet, hè, maar het helpt wel. En inderdaad, de tegenstander of de externe omstandigheden, de wedstrijd, het parcours, de weersomstandigheden, het materiaal, dat is het punt. Dat is wat het is. En je hebt er geen vat op en dat zeg je heel goed. En je moet het niet van ons om daar niet over na te denken. Hè. Be my guest als je het wel wil doen, maar het heeft nul zin. Het is mentale drainage van negatieve energie, waardoor dat je... laat ons zeggen, minder in uw haak bent, of laat ons zeggen, ook excuses kunt gaan gebruiken. En dat helpt niemand vooruit.
Nee.
En wat dat we in deze aflevering proberen te doen, de vorige en deze, is te wijzen op wat je wel kan doen.
Mm-hmm.
En dat in essentie zijn wel exact wat je zegt, dingen die je wel in de hand hebt en die super nuttig zijn voor jou.
Ja, in de vorige aflevering hadden we het over het visualiseren van een wedstrijd vooraf. Maar er zijn ongetwijfeld zaken die je ook in een wedstrijd kunt gaan doen, waarop je kunt focussen in een wedstrijd.
Ja, en inderdaad, want hoe lang zit je op de fiets, Serge, in een wedstrijd?
Het hangt er vanaf welke discipline natuurlijk, Pieter-Jan.
En welk,
maar goed. Soms tot 6 uur, 7 uur.
Een sprinter op de piste misschien wat minder.
Voilà, maar. Of een BMX-rijder 40 seconden of zo. Dus ja, het verschilt natuurlijk van discipline tot discipline. Maar het is wel... ook een kunst om als renner, wegrenner. Ik moet dan altijd meteen denken aan Oscar Freire. Hè. Dat was de man die, waarvan gezegd werd dat hij het beste kon zijn brein uitschakelen gedurende 90% van de rondes op een wereldkampioenschap. En dan volledig in die finale, in volle finale, wel in de focus kon komen.
Daar zeg je het eigenlijk. Als je het hebt over waarmee ben je bezig in je hoofd, zou je kunnen zeggen dat er, in het geval van Oscar hier, is een goed voorbeeld, dan zijn er twee dingen. Hè. Je kunt bezig zijn met dingen die helemaal niks met de wedstrijd te maken hebben. Hè, en bij manier van spreken wat dagdromen. Hè. En wat je dan doet, is eigenlijk afleiding zoeken. En met dingen bezig zijn die zorgen dat de tijd sneller gaat. Hè. Je ziet het wel eens in het peloton, renners praten met elkaar of zijn met iets anders bezig. En als het er nog niet toe doet, is dat het beste. Dat is veel nuttiger om, bij manier van spreken, wat met andere dingen bezig te zijn dan u al te zitten op te fokken over die finale. Want dat is weer negatieve
dus
energie.
En je hebt maar zodanig veel energie. Je hebt maar een bepaalde hoeveelheid. Hè. Milan Sanremo, 300 kilometer... maar de eerste 250 gebeurt er normaal niets. Hè. En dan is het gewoon een kwestie van... ja, dat is ook weer energie management, hè, zoals dat we het in onze vorige aflevering benoemd hebben. En dat is gewoon een kwestie van alles opsoeperen in dat laatste stuk, maar op voorhand, voordat die finale begint, voordat je naar de Poggio gaat, zoveel mogelijk energie bijhouden natuurlijk.
Ja. En op een bepaald moment moet je in die wedstrijd natuurlijk gaan focussen. Je focus vinden. En dat kun je gaan doen door bijvoorbeeld, Pieter-Jan, een soort van mantra te gebruiken.
Dat kun je ook in dat... laat het ons daarop houden. Hè. Dus als het wat serieuzer wordt en je wil je gaan concentreren, wat denk je dan? Hè? En sommigen hebben inderdaad een mantra. En dat is weer een duur woord, maar dat is een soort iets wat dat je... bijna repetitief opzegt.
Ik denk nu aan zo'n yoga-positie waarin je zo...
dat kan, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar mantra is soms simpeler. Hè? Ik geloof dat Wouter eentje heeft. Hè? Zijn titel van zijn boek was zo. Hè? Ik ben nu kwijt wat het is. Ik fiets focus.
Ik fiets focus, geloof ik.
Ja, en,
heb jij het hem ooit horen zeggen? Zo? Ik fiets focus. Ik fiets focus.
Je gaat het hem niet horen zeggen, natuurlijk. Hè? Maar hij zegt het in zichzelf. Maar bijvoorbeeld, Mieke Gorissen had ook zo een, dacht ik.
Trouwens, luisteraar van onze podcast. Dag Mieke.
Dag Mieke. Maar het doet er niet toe of dat het nu Wout of Mieke is, maar wat zij doen is een voor hen dan relevant, betekenisvol of handig klein riedeltje constant opzeggen. Mm-hmm. En dan, dat werkt ergens. Rustgevend, bezwerend, en dan leidt ook jouw aandacht naar dat ene.
Mm-hmm.
En dat is dan in dit voorbeeld dat zinnetje. En dat kan heel nuttig zijn, omdat dat is anders dan dagdromen, hè. Dan ben je echt weg, bij manier van spreken. En laat ons zeggen, je zit in het pak en je drijft mee en het nadenken is niet zo belangrijk. Maar wat hij zegt, hè, als het wat gefocuster wordt en dat harder wordt en je moet bijvoorbeeld een gat toerijden, hè, of je moet die inspanning gaan opdrijven en het wordt hard.
Ja, ja of bijvoorbeeld nog langer, als je een col aan het beklimmen bent en ja, je bent ontsnapt en je weet dat je nog 40 minuten naar boven moet op Alpe d'Huez, mm-hmm. Ja, dan kun je maar best maken dat je mentaal goed zit of dat je een soort strategie hebt waarbij dat je echt die call goed bovenkomt.
Ik vind het wel een leuk dingetje. Ik vraag me af, want we hadden het over Wout, die zegt, die denkt, ik fiets focus. Mieke Gorissen, die denkt voet voor voet, was haar mantra. Had jij er eentje?
Nee, maar ik had zowel een bepaalde... Ik had niet kunnen ademen. Het was een bepaalde manier van ademen. En ik had het misschien proberen in de micro te doen, maar het was zoiets van... Het was een bepaalde... manier van ademen die ik gebruikte. En ja, dat is iets ook dat ik mezelf had aangeleerd, denk ik. Maar ja, in zekere zin hielp dat. En waarom hielp het? Omdat ik erin geloofde dat het hielp natuurlijk.
En omdat je op dat moment focust op jezelf. En nu maakt het mij wel benieuwd, als er nog luisteraars zijn die een soort van mantra hebben tijdens een wedstrijd of tijdens een belangrijke opdracht. Ja. Dus die mogen dat trouwens zeker laten weten aan ons, via onze social media kanalen. Ik ben heel benieuwd.
Maar opnieuw, hoe gek het ook is, het maakt niet uit. Maar we hebben het over controleer het controleerbare en doe iets waarvan jij in een soort ritme komt, waardoor dat je geest geconcentreerd wordt en rustig is. Hè. En als dat door die, wat Serge hier net, door een bepaald ademhalingspatroon is, of door dat riedeltje op te zeggen, of door weer iets anders. Als dat repetitief is, is dat prima. Want het zorgt voor die focus. En dat is wat dat we zoeken. Hè. Iets anders wat je kan doen is bijvoorbeeld, we noemen dat zelfspraak, dat is heel simpel jezelf coachen door bepaalde uitspraken. Hè. Kom aan, je kan het.
Ja, dat deed ik. Ik had heel veel schrik van afdalingen. En in elke afdaling zei ik van de top tot beneden, kom aan, je kan het. Ik zei dat trouwens wel luidop, dus mensen hebben dat ongetwijfeld gehoord.
Maakt niet uit.
Maar ik had er minder schrik door, omdat ik niet hoefde te denken aan de schrik. En ik zat zo in de zone, zeg maar. En ik reed op die manier mijn afdaling.
Ja, en wat je ook vaak hoort, hè, is dat je de wedstrijd opsplitst, hè, en zegt de wedstrijd is niet zoveel kilometer, de wedstrijd is tot aan die paal, tot aan dat dorp, tot aan die bocht. En je verknipt het dus. Hè, je zegt, kom aan, tot aan die bocht moet ik zeker kunnen. Hè, tot aan die paal, tot aan dat markeringspunt. Maakt niet uit wat het is. Maar dus dat grote verknippen in kleine stukjes en dan via zelfspraak zeggen van, ja, dat stukje, dat is behapbaar, dat moet ik kunnen naar volle pond. En uiteraard bedrieg je jezelf heel de tijd, want daarna komt nog een stukje, nog een stukje, nog een stukje. Maar het gaat erom dat je dingetjes leert doen die jouzelf motiveren. En daar is de tip ook, dat is anders voor een ander. Jij spreekt van het belang van dat zinnetje, die motivatie bij de afdaling. Ja, een ander heeft het nodig voor iets anders.
Ja, en het voorbeeld dat je geeft van bijvoorbeeld een wedstrijd op te knippen, het is ook iets dat ik herinner van afgelopen jaar in Cours de la Paix bij de belofte. Ja, dat was een rit met een hele zware slotklim die dan twee keer moest beklommen worden. En dan heb ik onze jongens gewoon de boodschap gegeven van probeer tot kilometer, ja, weet ik veel, wat was het, 30 kilometer van het einde, gewoon zo lang mogelijk of zoveel mogelijk to switch off, zoveel mogelijk ja, gewoon mee te drijven in het pak. Want goed wetende dat je toch, je kan, je mag zoveel mogelijk proberen wat je wil, alles gaat toch samen zijn aan de voet van die slotklim. En als het niet samen is, ja, je mag nog 5 minuten voorsprong hebben, daar red je het ook niet mee. En dat was een goede raad, denk ik, omdat ja, je hebt nog heel veel energie nodig om die laatste klim 2 keer omhoog te rijden. En dan is het echt belangrijk dat je, ja, dat je zoveel mogelijk spaart eigenlijk, tot het einde.
Ja.
En dat was puur een mentale verschil dat je probeert te maken. Hè. Dus het gaat niet echt om... Oké, natuurlijk ook meedrijven in het peloton en ervoor zorgen dat je niet te veel verbruikt. Maar het gaat ook om die mentale focus.
En mentale focus zeker wel, maar we hebben het nu over wat kan je doen. Hè. En wat je kan doen, is bij manier van spreken een lijst of een bibliotheek, als je wil, van positieve, motiverende dingen op te lijsten. Dat je bij manier van spreken, als money time is en het is hard en genonzacht en het is echt afzien of je moet dat gat dichtrijden of je moet dit of je moet dat en het is echt uit je tenen moet je het gaan halen, dat je dan die positieve dingen hebt. Want als je dan bij manier van spreken behept wordt door nog eens een negatieve gedachte of iemand roept iets en je hebt het net gehoord of je krijgt net een tijd door en dat is weer negatief, ja, dan help je jezelf niet. Dus het is belangrijk dat je op zo'n moment, als je het moet gaan doen, dat je dan een arsenaal hebt van dingen die je motiveren. En we hebben het al gehad over het verschil tussen mensen. Bij de ene is dat anders dan de ander. En daarom is het belangrijk om dat bibliotheekje of dat lijstje te maken dat je uit kunt putten eigenlijk, hè, in bepaalde omstandigheden.
En wat kan er op dat lijstje bijvoorbeeld gaan staan?
Ik kan het.
Ik kan.
Ja, je hebt het.
Die mantraatjes eigenlijk.
Ja, dat is een mantra, maar dat is meer dan een mantra. Want in de afdeling kan ik het. Het kan bijvoorbeeld een bepaalde uitspraak zijn van een kind die iets gezegd heeft dat jou heel hard geraakt heeft. Van, die heeft iets gezegd. Of als je dit dan, hè, dan gaan we dat. Hè, dat soort dingen. Alles wat dat u...
Motiveert.
Ja, motiveert, exact. Het gaat om motiverende zelfspraak. Mm. Het gaat om jij die, laten we zeggen, in on the most tough moments zoiets hebt van, oké, in mijn geest weet ik mezelf dat kleine percentje op te pompen eigenlijk door die gedachten nu binnen te brengen.
Bijvoorbeeld een trainer die ooit eens gezegd heeft tegen jou, dit heb je nu echt goed gedaan, die training. Of je mama of je papa die ooit gezegd heeft van, amai, ik ben fier op u. Al die zaken oplijsten en die gedachten terug oproepen eigenlijk tijdens een wedstrijd.
Exact. Ja, of bijvoorbeeld, hè, ik denk nu aan het wereldkampioenschap tijdrijden voor junioren in Knokke. Was pal rugwind. Maar wat betekent dat voor die jongens met een versnelling van 52-14? Ja, dat zij die tijdrit moesten rijden aan 110...
Zot draaien.
Ja, 110 omwentelingen per minuut. Ja, en dat was bijvoorbeeld Alex Segaert, was een van onze renners die reed en die podiumkansen had. Hij is uiteindelijk derde geworden. Ja, en hij wist perfect dat hij net op die combinatie van hoge cadans en hoog vermogen had getraind. Dus dat was een van de dingen die hij ook natuurlijk wou horen af en toe tijdens die tijdrit. Zijn broer Loïc is
die daar trouwens maniakaal mee bezig is.
Ja, absoluut. En ja, kijk, als je dat jezelf in die speciale omstandigheden. Kijk, je hebt geen vat op die omstandigheden, maar je had natuurlijk wel speciaal getraind op die combinatie van hoog vermogen en hoge cadans. En dat kwam natuurlijk in die omstandigheid van meewind enorm van pas. Ja, als je dat dan nog eens voor jezelf bevestigd kan horen, of op dat moment, dan geef je daar misschien wel die 0,5%.
Het gaat over dat, hè. Het heet zo mooi marginal gains, maar dat is het verschil, hè, waardoor je door die slimme dingetjes te doen, net die paar, als je dat optelt, procenten vooruit gaat en misschien wel iemand klopt die je onklopbaar waant. Omdat je net minder tegenwind pakt, omdat je net wat slimmer hebt ingezet, omdat je net jezelf iets meer hebt overstegen. Je vroeg voorbeelden, misschien in jouw jeugd was er iemand, is er ooit een coach geweest die zei van je bent het grootste talent ooit of zoiets, of iets heel buitennissig heeft gezegd en dat is er tot nu niet uitgekomen. Hè. Maar stel, als je dat zinnetje onthoudt en je weet van, ja, om welke reden dan ook is er niet uitgekomen, maar nu voel ik mij goed en ik weet eigenlijk, want die heeft dat bevestigd, dat ik het kan. Ja, dan zijn dat van die onbetaalbare dingen dat je op zo'n moment kunt uit je rugzakje halen, mentaal, en zeggen van, kom aan, je kan nog 3 omwentelingen bij mijn een van spreken. Ja. Nee, van 110 naar 113, dat maakt veel. Hè?
Ja. Ja, het is een lijstje met positieve zaken, maar moeten we ons ook voorbereiden op negatieve gedachten die ongetwijfeld ook eens naar voren zullen komen tijdens de wedstrijd?
Ja, en daar gaan we het zeker de volgende aflevering over hebben. Hè. Die komen op en dat is oké. Ik bedoel, er zal een omstandigheid ontstaan, je hebt plots tegenslag of er gebeurt in de wedstrijd iets wat heel nefast is voor jou en heel onprettig en onwenselijk ook. En dat is oké. Dan is het natuurlijk redelijk naïef om te zeggen, oh, niet erg. Hè.
Ja, maar dan is het inderdaad de kunst om daar niet over te oordelen. Hè.
Precies. Ja. Dat is dan het thema van de volgende aflevering.
Daar zullen we het nog niet te veel over hebben dan.
Nee, maar toch, het is wel interessant nu, want allez, we hoeven niet te ontkennen dat er zoiets is als pijn, negativiteit, tegenslag. Dat is er, hè. Niemand zegt, controleer het controleerbare en it's a walk in the park. Nee, we hebben het over wat je wel kan doen versus wat je niet kan doen. En dat negatieve, dat is er. Als je het niet zelf op je afroept, maar ja, die wind draait. Hè? Je hebt zo getraind, maar plotseling draait de wind. Het wegdek is glad.
Je valt plat.
Je valt plat. Het gebeurt allemaal.
Mm-hmm. Maar je kan het eigenlijk ook omdraaien. Hè? En er is zo'n gezegde als mood follows action. Dus ja, hoe dat je eigenlijk je grimas bepaalt op je gezicht, zorgt ervoor of bepaalt eigenlijk hoe dat je voelt. En dus niet omgekeerd. Dus eigenlijk door, ja, normaal gezien een inspanning, zou je zeggen, ga je bekken trekken. En in het geval van Thomas Voeckler zijn dat een enorme bekken. Maar het gaat erom, oké, als je pijn voelt, ga je een grimas van pijn op je gezicht zien.
En dan heb je nog meer pijn.
Voilà. Terwijl eigenlijk, als je het omdraait en je kunt...
Je hebt pijn en je begint te lachen.
Je kunt proberen te lachen. Of tenminste,
positieve back.
Ja, zoiets. Hè. Maar dus, je ziet dat soms wel, dat sporters op een of andere manier geforceerd lachen. Ja, en de reden daarachter is dat ze natuurlijk proberen dat gevoel van gelukzaligheid een beetje op te wekken en die pijn wat te proberen te verzetten.
Maar het is absoluut zo, hè. Dat is dan... wetenschappelijk zelf bewezen dat als je exact wat dat Serge zegt, je hebt bij manier van spreken een gelukzalige uitdrukking en bijna een lach op je gezicht, ondanks die onmiddellijke pijn, dan is dat fysiologisch voordelig. Want door die pijn heb je in principe een grimas van pijn, maar omgekeerd, als je een grimas van pijn doet, dan kan je ook niet zoveel presteren. Wel, draai het om. Als je het positief maakt, dan heb je een paar procentjes meer. Dus zelf, als ik in diezelfde gedachte blijf, de kracht van het mentale op het lichaam, want dat is wat dat we dan zeggen. Er is zelf uit onderzoek gebleken dat als je gekwetst bent en je kan bepaalde spieroefeningen niet doen, alleen maar de kracht van je in te beelden dat je de oefening doet en heel specifiek naar dat ledemaat gaan en die spier, niet in de feiten, maar in je gedacht te gaan belasten, dat er nadien een meetbaar positief effect is. Dus het is heel krachtig wat je kunt doen door positieve dingen te denken en nuttige dingen te denken en welke impact dat heeft op je lichamelijke vermogens.
Zien we dan binnenkort pelotons vol met fake lachende mannen of vrouwen passeren?
Ja, maar het is wel... Allee, je ziet het vaak bij kampioenen. Hè. Ze hebben ook zo'n zweem over zich. Hè. Je hoort het ook commentatoren zeggen. Hè. Die zijn kopje ziet er nog goed uit. Hè. En dat is niet verkeerd. Je ziet
zelden iemand die echt zo gebukt gaat onder de pijn en die zichzelf gaat wijsmaken dat het niet meer gaat. Of dat is het laatste wat je wilt. Hè. You don't want to beat yourself up. Nee, dat zie je eigenlijk niet bij kampioenen. Die zei ik altijd... beetje vertrekken vanuit het omgekeerde.
Mm-hmm. Nog eens terugkomen op waar je aan kan denken tijdens een wedstrijd. Hè. We spraken over zaken die je kunt zeggen tegen jezelf, maar zijn er ook nog dingen waaraan je best wel of niet kunt denken tijdens een wedstrijd?
Ja, dus We hebben het gehad over Oscar Freire en de 90%, waar je, laten we zeggen, nog niet mentaal gefocust bent. Hè? En dan is het goed om, laten we zeggen, met je gedachten bij de afleiding te zijn.
Beetje dagdromen.
Bijvoorbeeld. Hè? Of je hebt mij ooit een verhaal verteld van Sastre, denk ik.
Ja, dat was. Hij heeft mezelf eens verteld hoe dat hij eigenlijk. Of waar dat hij aan dacht, of wat er in zijn hoofd omging als hij bijvoorbeeld een col aan het beklimmen was en aan het afzien was. Want dat is voor mij iemand die. Ja, waarvan je zag dat hij heel goed één was met zijn lichaam. En ja, zijn techniek was eigenlijk dat hij zintuigelijk alles ging proberen waarnemen en dan afzonderlijk. Dus dan gingen ze bijvoorbeeld eerst focussen op, ja, wat hoor ik nu? Een aantal minuten lang. Dan daarna echt puur naar zijn ogen, naar wat zie ik? En dan het volgende was bijvoorbeeld, waar ruik ik? En ja, als hij bijvoorbeeld zijn raid op Alpe d'Huez aan toe was, richting Tourwinst in 2008, zal dat misschien vooral bier geweest zijn in de Hollandse bocht. Maar in elk geval... ja, ik vond dat wel heel interessant zo, om te weten dat, ja, dat hij gewoon zintuigelijk probeerde alles heel goed te ervaren. En het feit dat je dat doet, zorgt eigenlijk gewoon voor de afleiding van de pijn. Hè? Dus je zal natuurlijk ook wel eens zichzelf afvragen van, wat voel ik nu? En natuurlijk zal het antwoord aan pijn zijn, maar ja, gewoon die afwisseling van zintuigen.
Maar het zijn nog altijd wat we noemen dissociatieve gedachten. In de zin van, je gaat weg van de inspanning aan zich en je gaat eigenlijk met je geest op wandel, in het voorbeeld hier, of in de dagdromerij, of in iets anders dan de activiteit zelf. En als het money time is en komen in de finale, dan kan je dat natuurlijk niet meer doen. Hè. Dan is het 100% focus op de business at hand, zoals dat we zeggen, dus op de activiteit aan zich. En dan is er ook wel een heel duidelijke tip. Dan concentreer je best op de activiteit. Op het geconcentreerd sturen, op het zo hard mogelijk trappen of trekken aan die trappers, op het bezig zijn met jezelf in die inspanning. Tegenover het u zenuwachtig maken over het koersverloop of over waar is nu de volgwagen of wat gaat er nu gebeuren. Dus geconcentreer u zoveel mogelijk op datgene wat je aan het doen bent.
Maar dan focus je ook op een bepaald moment op pijn, want dat voel je.
Absoluut. Absoluut, dat hoort erbij. Maar dat gaan we in de volgende aflevering zien. Dat hoeft niet noodzakelijk erg te zijn. Dat is wat dat is. Dat is niet controleerbaar. Dat is gewoon een bijkomstigheid aan de activiteit die je doet. Pijn. En je weet waarom dat je de activiteit doet. En dat heeft niks met pijn te maken. Hè. We doen die activiteit niet om pijn te hebben of geen pijn te hebben. We doen die activiteit om de koers te winnen. En daar hoort dan pijn bij. Mm-hmm. So be it. Dus die is daar als een bijeffect. Maar dus daar kan je niks aan doen. Dus laat u daar ook niet door remmen en probeer door die pijn te gaan en te kijken of dat je nog harder kunt duwen, nog een ander verzet aan kan of nog op een bepaalde manier slimmer kunt gaan koersen. En er zijn eigenlijk twee, laten we zeggen, mentale uitstapjes. Dus het advies is, controleer je zoveel mogelijk op je eigen activiteit. Maar af en toe maak je een mentaal uitstapje. Dat betekent, je checkt uiteraard wel constant de wedstrijdssituatie. Dus bij manier van spreken even kijken, wie zit er waar, wat is er hier aan het gebeuren, zodanig dat je wel heel alert in de koers blijft. Hè. Je kunt niet stom in isolatie aan het trappen zijn. Nee, don guidon. Nee. Het is wel de bedoeling dat je natuurlijk vergewist wat is er aan het gebeuren. Maar dat gaat heel snel, hè, Serge. Ik denk dat ja, in een flits weten jullie dat. Hè.
Ja, dat is een split second dat je vaak gewoon al die situatie kunt inschatten. Natuurlijk, dat gebeurt ook constant uiteindelijk. Voilà. Het is niet dat je helemaal afdwaalt in gedachten. Maar ik denk bijvoorbeeld ook aan het checken van je cadans of van je vermogen. Dat zijn ook
voilà, dat is dat tweede stukje. Hè. Dat is dat je wel op je wattages blijft kijken, op je trapfrequentie blijft, op de parameters die voor jou belangrijk zijn. Mm-hmm. Even een body scan doen, hè, als je kijkt naar Harrogate. Van der Poel die onbegrijpelijk moet lossen op dat ene moment. En door je wel meer, dat is dan, ja, hij heeft één gelke overgeslaan of zoiets, omdat hij waarschijnlijk zo met zijn activiteit bezig was, dat hij niet aan het monitoren was, dat hij een hongerklop aan het krijgen was. Dus dat is die tweede uitstap. Enerzijds uitstapje naar de wedstrijdsituatie. Mm-hmm. En een ander uitstapje is gewoon naar jouw eigen lichaam. Hè. Even voelen van, hoe zit het met mijn maag? Welke wattage trap ik? Is het oké? Okay? Maar dat zijn hele korte mentale checks om dan terug te gaan naar die inspanning. Bij manier van spreken, het heeft geen zin om je op te laden over het feit dat je pas binnen 2 kilometer in plaats van binnen 1 kilometer gaat aangereikt krijgen in een nieuwe bidon. So be it. Terug naar de inspanning. Maar je weet wel, die volgende bevoorrading mag ik niet missen eigenlijk. Hè.
Ja, is Thomas de Gent trouwens niet zo iemand die echt op wattages klimt en zo zijn klimmen indeelt naar volgens zijn eigen kennis over zijn eigen vermogen op een klim?
Ja, hij zal zeker niet de enige zijn, maar ja, hij heeft wel inderdaad... En hij moet dat ook doen, want als hij alleen in de ontsnapping gaat, dan weet hij, ja, ik moet nog een uur gaan. Ik herinner een rit in de Ronde van Catalonië, denk ik, van hem, waar dat hij op 35 km van de meet al als solo ging. Ja, dan moet hij zijn inspanning doseren. Dan weet hij, ik heb hier nog met die klim bij nog ongeveer een uur nodig. Ik kan nog dat wattage duwen. Maar dat geeft een zekere vorm van rust ook. Hè. Dat je niet over je toeren gaat en dat je perfect je inspanning doseert.
Ja, een soort van bodyscan. Hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met mijn wattages?
Ja.
En even checken.
Ja, exact. Hè. Hoe zit het hè, met deze of gene? Ik heb pijn, maar ben ik mijn knie... kapot aan het rijden of is dat normale kniepijn? Mm-hmm. Die check even. Hè. Mm-hmm. Niet onbelangrijk. Maar het belangrijkste is terug naar de activiteit. Terug naar de focus op zo hard mogelijk op die trapper duwen, zo goed mogelijk insturen, zo goed mogelijk die afdaling rijden, wat jij zei hè, daarnet. Of whatever dat is in de diverse situaties eigenlijk.
Ja, ik denk dat we kunnen afronden, misschien met een korte samenvatting, want het was toch... Behoorlijk moeilijk. Control the controllables, heel belangrijk in deze afdeling en in deze aflevering. Opnieuw focus op je zaken waarop je impact hebt. Hè. Verlies je niet aan zaken die je toch niet kunt veranderen. Door dit goed te doen, vergroot je ook je kansen en kan je op papier sterkere tegenstanders aan. Kun je die kloppen? Hulpmiddelen, hebben we in de vorige aflevering gezien, helpen wel, zoals hoogtestage. IJsbaden. Maar het gaat vooral over de kracht van suggestie, als je het zelf maar gelooft. Hè. Denk ook na over een lijstje aanleggen, een bibliotheek aanleggen, waar dat er zinvolle zaken op staan die je tegen jezelf kunt gaan zeggen. Positieve zaken.
Absoluut.
Om focus te vinden, om de focus tijdens een wedstrijd terug te vinden. En als laatste, in de volgende aflevering, even vooruitblikken naar de volgende aflevering, dan zullen we het hebben over het niet denken. Want nu hebben we het de hele tijd gehad over wat je moet denken, wat je kunt denken. Sorry, Pietrian, ik zei
exact,
weer al moeten.
Nee, je zegt het goed.
Over het niet denken. Dan gaan we proberen niet te denken. En dan zal het iets zijn met een flow bereiken en een yoga. Ik ben al benieuwd. Ik hoop jullie ook. Tot de volgende. Wil je meer weten over deze podcast? Heb je vragen of opmerkingen? Surf dan naar jeeigenkoers.be of neem een kijkje op onze Instagram-pagina. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Comma. Voor meer informatie surf naar brandstrategist.be.